tussen rijen en kasseien. De leukste weetjes over bruggen, hier bij de VBRO.
Welkom in deze aflevering van Tussen rijen en kasseien, waarin we teruggaan naar het archief van 2003. Brugshistoricus en schrijver Wijlen Jacques Rauw vertelt het verhaal van de Corps de Garde, een verdwenen gebouw op het zand in Brugge.
Op 12 augustus 1838 was er nog steeds geen station in Brugge, hoewel de spoorlijn dan ingewijd werd. En de aanbesteding voor dat station greep dus plaats op 30 juni 1841. Dus het eerste station dat zich nu in Ronse bevindt, is ongeveer in 1842 voltooid. Maar in afwachting dat dat station voltooid werd, heeft men het gebouw van de Corps de Garde gebruikt als lokettenzaal. Mm-hmm. En ook als een kantoorgebouwtje. Het was in tweeën opgedeeld.
Was dat zo groot dan?
Dat was tamelijk groot. En dat was gelegen, ik zou zeggen, rechtover het vroegere hotel de Londres. Ik geloof dat dat nu de Portinari heet. Goed. Maar tussen het hotel en de Corps de Garde liep natuurlijk het smederijtje.
Ja.
Men heeft dat in 1839 overwelfd. En dat gebouw stond daar al. En dat had ook een hele geschiedenis. De Corps de Garde was oorspronkelijk een houten gebouw dat in 1600 opgericht werd. Dat had dus een militaire betekenis, aangezien dat er daar soldaten in gekazerneerd waren om dus de wacht te houden voor bepaalde zaken op gebied van veiligheid, dat weet ik allemaal.
Mm-hmm.
En begin de 18e eeuw was dat houten gebouwtje in verval gekomen. Zodanig dat in 1714 de stad Brugge een huis kocht op het zand. En merkwaardig genoeg kocht men dat huis niet om daar de wacht in te richten, maar om het te slopen en de bouwstoffen te gebruiken voor de heropbouw van het wachthuis of de Corps de Garde. Maar daarmee had men niet genoeg, want het was een gebouw in Franse stijl met een mansarddak. En aan de zijde van de Vrijdagmarkt, zal ik maar zeggen, aan dus de westzijde, was dus een bogenhalerij. Dat was dus met prachtige zuilen en met bogen. En tussenin waren friezen voorzien met beeldhouwwerk. Die zijn er zomaar niet gekomen, want inderdaad, de stad Brugge had die zuilen en die bogen afgekocht van de abt van de Sint-Andries-abdij op Sint-Andries.
Ah.
Die was toen die tijd nog niet vernield door de Fransen. En het merkwaardig is nu, de abt had dat vroeger nog gekocht toen men het Prinsenhof, het vroeger paleis van de hertogen van Bourgondië, afgebroken had. Oorspronkelijk was die halerij daar in het Prinsenhof aanwezig. En dat is dan af en toe partieel dus verkocht en afgebroken. En de abt van Sint-Andries, misschien was het zijn voorganger, had dus die galerij aangekocht, zorgvuldig laten overbrengen naar Sint-Andries, op de plaats waar nu het kerkhof van Sint-Andries is, stond de abdij dus. En die had dat daar gewoon gedeponeerd in het gras. Dat is nooit gebruikt geworden. En dat was de stad ter oren gekomen en men heeft dus die zuilen en die bogen aangekocht met de versieringen. En men heeft die gebruikt om de voorgevel dus aan de westzijde van het zand op te richten. In dat gebouw was dus een groot lokaal voorzien voor de burgerwacht. Men had er ook, laten we zeggen, logeerruimten waar de mensen konden overnachten. En in de kelder waren er gevangeniscellen ingericht. Dus om opstandige mensen onder te brengen, maar ook bijvoorbeeld dronkaards die opgepakt werden, die de nachtrust verstoorden, werden dus in die gevangeniscellen in de kelder van de Corps de Garde ondergebracht.
Ja, een soort politiebureau was het eigenlijk.
Inderdaad. Want in Brugge zeggen ze nog altijd, een dronkaard werd naar de wacht gedaan.
Hmm.
Maar dat was dan in de Blinde Ezelstraat in onze jaren.
Ah, ja.
Vroeger was daar de wacht. Maar in die tijd was het dus in de Corps de Garde. In de Corps de Garde was ook de guillotine opgesteld. Maar daar vonden geen terechtstellingen plaats, zoals we bij Bakeland vermeld hebben. Die gebeurden in het openbaar, dus op de burg of op de markt. Maar als die dus niet gebruikt werd, die guillotine, werd die opgesteld dus in de Corps de Garde. de aansluiting met Nederland in 1815 tot 1830 was dat gebouw eigenlijk buiten gebruik gekomen. Tussen twee hakjes, het was ook niet de enigste Kordegarde, want ook in de hallen van Brugge was er een Kordegarde en nog op een paar andere plaatsen. En in 1832 besloot men om de Kordegarde om te bouwen tot een school voor de parochie Sint Salvators. Die school telde 260 leerlingen en 2 leraars. Je moet dat een keer denken, hoe dat het daaraan toe ging. 2 leraars die moesten lesgeven aan 260 leerlingen.
Onvoorstelbaar.
Het is natuurlijk zo dat de leerlingen ook natuurlijk daar allemaal niet ineens in konden en dat die lessen dan, laten we zeggen, verdeeld werden over bepaalde periodes. Die school trok heel wat aandacht bij de bevolking en op een bepaald moment waren er 402 leerlingen. Dan was de maat vol en de stad besloot om in de hallen op de markt dus die school onder te brengen. Mm-hmm. Dus in 1838 kwam de school in de Kordegarde vrij. En dat was een goed moment, want het was ook het moment dat in 1838 de spoorweg ingewijd werd. Mm-hmm. En men had dus de Kordegarde dus nodig om de lokettenzaal, de voorlopige lokettenzaal voor het station in te richten. In 1844 was ondertussen het station klaargekomen en men besloot dan dat gebouw, het is te zeggen, de spoorwegen hadden daar geen interesse voor, men besloot dan dat gebouw te slopen. Maar in Brugge gingen talrijke stemmen op om dat prachtige gebouw, dat jammer genoeg nooit op foto verschenen is, maar waarvan in mijn boek onder andere een prachtige afbeelding van een schilderij is gebracht, om dat gebouw te bewaren. En de stad kwam in onderhandeling met de spoorwegen en voor een symbolisch bedrag werd de stad eigenares van de Kordegarde. In 1844 werd dus dat gebouw steen voor steen afgebroken en alle elementen werden genummerd, met de bedoeling om het op een andere plaats te herbouwen. Nu, dan hoort men een hele tijd niets, totdat plots in 1870 een brief opduikt van architect de la Sancerie, de stadsarchitect, dat er dus in een tuin in de Vlamingdam, naast het vroegere Engels seminarie of het klooster van de Carmelites van Sion, dat die stukken van de Kordegarde daar nog altijd lagen. En men bracht ze dan over naar de tuin van een pand in de Sint-Joriestraat. Maar toen later bleek dat men daar de Rijksnormaalschool zou bouwen, moesten die stukken andermaal weg. En het laatste spoor van die Kordegarde, dus in losse stukken, vinden we rond 1888... toen de Franse zusters van de orde van Bourbon, van de Sacré-Cœur, dus in het Prinsenhof een nieuw klooster bouwden. De architect is daar niet van gekend, men vermoedt dat het een Franse architect is, maar die heeft dan een paar elementen van die Kordegarde, van die bogen, hergebruikt in een onderdeel van het klooster van het Prinsenhof. En die zijn er tot op vandaag gebleven. Wat er met de andere elementen en met het beeldhouwwerk gebeurd is, dat is nog altijd een raadsel. In ieder geval, tot op vandaag zijn ze niet opgedoken. Maar daarmee is ook een einde gekomen dus aan de rondreis van de Kordegarde.